Welkom bij de podcast De Vrijgedachte van de gelijknamige Vrijdenkersvereniging. Samen met filosoof Floris van den Berg ga ik in gesprek over de in 1948 overleden Aldo Leopold, ecoloog. Zijn relevantie voor de huidige tijd? Deze filosoof gaat het u uitleggen. Ik wens u heel veel kijk- en luisterplezier en alsjeblieft klik op like en abonneer. Floris, welkom.
Dankjewel.
Fijn dat je er bent.
Ja, leuk.
En jij wil al een tijdje, je wil heel graag aandacht gaan besteden aan Aldo Leopold. Ja. Waarom?
Ja, Aldo Leopold is, als het over milieu gaat en de hele milieubeweging, daar zitten altijd roots in. Mensen die dus pionier zijn geweest. En een van de pioniers in de milieubeweging wereldwijd, in Amerika, maar die ook invloed heeft op hoe wij hier tegen de natuur aan kijken, is Aldo Leopold. En het mooie is, waarom dat ik dat nu specifiek doe, is er net een boek verschenen in het Nederlands. Is zijn boek vertaald, zijn belangrijkste boek. In het Engels heet het Ascent County Almanac. Mm-hmm. In het Nederlands is het de hoofdtitel Denken als een berg, het jaar rond de zandgronden. Het is een boek uit, dat ik zou zo meer over vertellen, maar het is een prachtig uitgegeven boek in het Nederlands met een voorwoord van filosoof Jeroen Braakman, die ook hier aangeschoven heeft. En nawoord door een ecoloog. Dus het is een heel, ja, dus als je wil weten eigenlijk, ja, waarom we eigenlijk om een milieu moeten geven, heel concreet, dan laat dat het zien.
Ja. Het is natuurlijk wel een heel oud boek al.
Ja, het is geschreven in de jaren 30. Misschien iets over Aldo Leopold was ook een natuurman. Dus ook wel grappig. Hij is niet in een hokje te doen. Hij was zijn beroep was. Hij was de eerste hoogleraar. Hoe heet het? Boswachterij, bosbeheer. Mm-hmm. Dus dat was zijn beroep. Maar hij was ook. Hij hield van de natuur en hij observeerde van alles. Hij heeft dus een dagboek gehad over welke beesten die hij zag. Ja. Maar, en dan komt het erbij, hij is ook een ecoloog. Dus hij ziet niet alleen de losse dieren, maar ook hoe iets, een systeem verandert. En hij is, dus we kijken nu Amerika, jaren 20, 30, dat al enorm veranderd was sinds de pioniers er waren. Mm-hmm. En hij laat dat zien, dat het landschap in Amerika dus waanzinnig veranderd is sinds de settlers, de pioniers te kwamen. Dus de prairies zijn dus veranderd in, ja, eerst in weides. Maar het heet dus Ascent County Almanac. Ascent County, waar hij heeft een oude boerderij gekocht en dat is op zandgronden. Mm-hmm. En dat betekent eigenlijk dat was niet, het was prairie. Toen werd het bosgrond en weide. En toen werd het door overbegrazing.
Ja.
Dus hij laat dat heel erg zien wat de invloed van de mens is. En hij, ja, je hoort hem in de huidige biologie en in de ecologie is het, ja, heel wetenschappelijk. En je hebt de romantische natuurpoëzie over, oh, wat prachtig mooi. Bij hem is dat een genre wat bij elkaar zit. Dus de wetenschappelijke observaties en moet je toch eens kijken wat een mooi beestje daar loopt. Ja. En de historische dimensie zit allemaal bijin. En dan filosofeert hij daarover. Ja, maar wat is de rol van de mens daarin? En zouden we niet daar enige restricties aan moeten geven?
En dat brengt hij samen in dit boek?
In dit boek, ja.
Wat voor boek is dit dan?
Ja, het is grappig. Het zijn eigenlijk twee boeken. Ze hebben de belangrijkste teksten. Ascent County Almanac is zijn observatie van een jaar lang. Dus het heeft ook gewoon januari tot en met december. Dan elke maand beschrijft hij wat daar belangrijk gebeurt in de natuur. Mm-hmm. En dat is eigenlijk in zijn land, zijn weekendhuisje. Dus elk weekend ging hij daarheen. En daar schrijft hij dus over, omdat hij echt van de natuur houdt. En dat zeg ik met al die dimensies die ik daar deed.
En zijn belang, een dagboek.
Wat zeg je? Het klinkt ja, het is niet echt een
dagboek. Saai, toch? Dagboeken.
Zou kunnen. Maar het is ook,
stel je voor dat je erin schrijft.
Ik was er ooit laatst. Ik begon er ooit in de Engelse versie. Maar omdat er zoveel biologische termen in zaten, was ik gauw, door de bomen zag ik het bos niet meer eigenlijk. Maar ja, nu de Nederlandse vertaling kan ik dat wel lezen.
Ja.
Maar
en je haalt er heel veel uit.
En het tweede deel, wat eigenlijk het belangrijkste gedeelte is, is de tekst Denken als een berg. Mm-hmm. Waarin die een soort schets van hoe we dan volgens hem met de natuur om moeten gaan. Dus een milieuethiek. En daar gaat het eigenlijk om. Daarom is hij beroemd om geworden. Mm-hmm. En dat noemde je de land ethic, de landethiek. Mm-hmm. En hij doet eigenlijk, we hebben dat al vaak hier besproken, het uitbreiden van de morele cirkel. Hij zegt eigenlijk, hebben wij altijd, ook al sinds Bijbelse tijden, als een despoot over de natuur geregeerd. De natuur is er gewoon voor ons, voor de mensen. We kunnen ermee doen wat we willen.
Ja.
En de natuur is oneindig. Als we een boom omhakken, ja prima, dan hakken we er nog geen om.
Ja.
Maar hij laat zien dat uit de ecologie, dat er een grens zit aan die draagcapaciteit. Als je, hè, bedoel, als je alle bisons vermoordt of dood, dan stort ook het ecosysteem in.
En
met de bomen ook. En hij laat zien dat dat, ja, dat we de morele cirkel moeten uitbreiden en op een soort van harmonie met de natuur moeten leven.
Mm-hmm.
Maar daar is hij wel voor. Je hebt in de milieufilosofie verschillende gradaties. Je hebt de deep ecology die zegt, ja, zo min mogelijk van de natuur. En hij is wel voor een balans. Dus hij is niet helemaal tegen landbouw of tegen bosbouw. Ook niet tegen de jacht.
Mm-hmm.
Alleen op een duurzame manier. Mm-hmm. En bijvoorbeeld, er zit een geweldige passage in het boek. Hij is zelf een jager. Dus hij houdt van dieren, maar hij schiet ze ook. Dat is wel enigszins moeilijk. Maar goed, hij ergert zich dan dat in het weekend, dus in de jaren 30 in Amerika, dat er waren nog geen beleid.
Mm-hmm.
Dat mensen op vogels gaan schieten, oké, met automatische geweren. Ja, dan is het dus, dan gaat het snel achteruit met de vogelpopulatie.
Ja.
Dus hij is dan tegen die extremiteiten daarvan.
Ja.
En dat laat zijn werk is dus ook, heeft aan de wieg gestaan van de eerste regulering van de jacht, van het bosbouw, van landbouw, van regulering, van gebruik van pesticiden. Ja. Eigenlijk wat dus nu eigenlijk, as we speak, allemaal weer wordt al die regulering wordt weggedraaid. Maar je ziet dus, als je dus geen regulering hebt, dat soorten uitsterven. Een van de meest voorkomende vogels in Amerika was de passenger pigeon. En weet niet, even de Nederlandse naam vergeten. Dus een duif. Ja, een trekduif, weet ik. Maar, en die was dus ook geliefd bij jagers.
Ja.
Maar die was echt in oneindige hoeveelheden. Maar die is in 100 jaar gewoon, die is uitgestorven. Gewoon omdat er gewoon afgeknald is.
Ja, ja. En je zei net al, hij was een pionier van zowel de milieubeweging als de milieufilosofie. Hoe uitte zich dat in zijn tijd, in zijn leven?
Nou, ja, dat hij dus
boswachter zei je, maar hij filosofeerde, hij schreef.
Ja, hij was ook inderdaad actief in het propageren van hoe je dan bos moest managen. Dus hij had ook echt invloed op het beleid. Hij ging bijvoorbeeld ook naar Europa kijken, naar Duitsland, hoe daar de bossen gedaan werden. En we hebben in Duitsland hadden ze heel lang het idee dat je die bosbouwbossen allemaal in rechte lijnen moet zetten.
Mm-hmm.
Dat vond hij weer niet zo'n goed idee, zeg maar. Hoe dan wel, zeg maar. Van die, hij was dus, zeg ik, niet helemaal tegen kappen, maar.
Ja.
En dat had echt ook invloed op beleid.
Mm-hmm.
En je kan eigenlijk zeggen dat de Universiteit Wageningen, de Landbouwuniversiteit en Bosbouw, dat is wat Leopold voorstond. Alleen de vraag natuurlijk, nemen ze hem wel serieus genoeg? Want hij is wel echt terughoudend ook. En hij laat eigenlijk vooral zien wat het belangrijkste is, dat we een liefde moeten hebben voor het land. Dus niet alleen kennis, je kan een heleboel kennis hebben, maar dat wij vervreemd zijn van de natuur. En dat het probleem is, dat we niet dat serieus genoeg nemen.
En in hoeverre was Leopold dan een wetenschapper? Want hij filosofeerde. In hoeverre deed hij aan wetenschap?
Nou, hij was eigenlijk. Ja, dat is, ik denk dat hij primair wel wetenschapper is. In die zin van, hij ging uitrekenen van in dat ecologisch.
Ja, precies,
dus hij was. En de filosofie is eigenlijk maar alleen maar in de kinderschoenen. Dus eigenlijk, zijn filosofie, dat heet de land ethic, de landethiek, is door anderen weer veel meer uitgewerkt. Bijvoorbeeld door Bert Callicott, kan er onderaan een link zetten. Dat is een filosoof die dan zijn filosofie, wat hier impliciet of niet helemaal uitgewerkt, dat is uitgewerkt. Maar het belang, denk ik, ook van Leopold tegenover dus de academische uitwerking van die filosofie, is dat hij in die proza, waarin hij laat zien hoe mooi de natuur is, mm-hmm. maar ook die historische dimensie daarvan en wat de rol van de mens daarin is, ja, vermengd met de esthetische beleving ervan, dat zie je in de academische literatuur niet terug. Nee. Dus dat maakt hem zo bijzonder.
Ja.
En ook mooi dat hij dus niet in een hokje...
Extra interessant eigenlijk, juist.
Ja, zeker. Maar het leest dus ook totaal anders. Ik kwam dit boek tegen, omdat als je elke geschiedenis van de of inleiding in de milieufilosofie gaat over Leopold.
Mm-hmm.
En dan ga je zijn boek lezen, denk je, hey, maar het is totaal... Wat is dit? Want het is totaal anders.
Ja, ja.
Maar het is ook mooi. Ja, en dan zie je dat er dus ook misschien iets misgegaan is met hoe we de academische benadering van vraagstukken.
Mm-hmm. Ja.
Ja, inclusief het milieu.
Ja. En wat is zijn, of was moet ik zeggen, ja, het bestaat nog, maar wat is zijn axiologie? Welke dingen hadden voor hem waar en waarom?
Ja, dus het land, zeg maar. Dus dan heb je het dus over het
land als het terrein? Of?
Het terrein, ja, dus een soort. Je kan zeggen een habitat, dus een mm-hmm. terrein met alles erop en eraan. Dus, ja. dus de levende.
En eronder misschien.
En eronder. Ja. Dus de bodem, het ecosysteem.
Mm-hmm.
Dus niet alleen de individuele wezens, maar de harmonische balans.
Mm-hmm.
Daar zit trouwens gelijk ook wel een probleempje. Want kijk, hij ziet als ecologus, elk ecosysteem is veranderd.
Mm-hmm.
En soms heb je een kantelpunt dat je van de een naar de ander gaat. Maar de vraag is, welk ecosysteem vinden wij belangrijker mm-hmm. dan vinden wij als het natuurlijk omklapt, zeggen we, ja, dat is natuurlijk. Maar als het door de mens is, vinden we het niet natuurlijk.
Ja.
Dus de vraag is, en dat is natuurlijk wat... Hij legt daar een esthetisch criterium aan. Hij heeft een beroemde zin. En ja, zie maar, hij is een beetje ambigu, maar dat is zijn basisaxiologie. Hij zegt...
Je gaat niet meer voorleggen het boek voor de luisteraars.
Ja, dus iets is juist als het de integriteit, het evenwicht en de schoonheid van de biotische gemeenschap in stand houdt. Iets is fout als het niet zo is.
Mm-hmm.
En de biotische gemeenschap bedoel ik mee het ecologisch systeem. Ja. Dus het is juist als het de integriteit,
mm-hmm.
het evenwicht
ja.
en de schoonheid. Maar die schoonheid zit natuurlijk in de mens, want die zit mm-hmm. niet in de natuur. Dus hij is ook echt
Dat is van hoe wij dat beoordelen, bedoel je te zeggen, ja.
Ja, dus... Maar hij is wel erg...
Ja, dus dat eerste deel zou je objectiever kunnen benaderen dan het tweede deel. Dat is eigenlijk je punt, hè?
Maar die schoonheid is wel iets, denk ik, als je dat niet meeneemt.
Mm-hmm.
Voor de meeste mensen is natuur heeft toch gaat ook voor die esthetische kant. Dus hij is voor bijvoorbeeld het creëren van national parks in Amerika.
Mm-hmm.
Maar hij is dan weer heel teleurgesteld dat mensen daar met de auto heen gaan en maar 5 minuten in het park wandelen.
Ja, ja.
Ja, dus hij vindt het belangrijk dat mensen tot de natuur kunnen komen, maar dan moeten ze wel enige terughoudendheid doen. Mm-hmm. En dat moet je dus weer geleerd worden. Dus dan zie je eigenlijk helemaal weer van het belang van ecologisch onderwijs.
Mm-hmm.
Ja, en ook landbouw, bosbouw. Dus nogmaals, hij is niet tegen dat we bomen kappen, maar op zo'n manier dat je het ecosysteem in stand houdt. En dat betekent dus dat het totaal anders is als we het nu doen.
Ja, dus zijn milieufilosofie is eigenlijk helemaal niet zo super makkelijk te implementeren. Ja, misschien zou het makkelijk zijn, maar ik bedoel, het vereist een flinke verandering.
Ja, maar het vereist, dat is waar, maar grappig, omdat er nog extremere zijn, zoals de deep ecology, die mm-hmm. zegt dat we nog veel minder moeten doen, komt dit er...
Ja.
Maar als je ziet hoe wij dus nu leven...
Staat daar mijlenver vanaf.
Mijlenver vanaf. En het aantal natuurgebieden neemt af en... Snelwegen neemt toe, vervuiling neemt toe. Ja, dus hij zou niet blij zijn met...
Nee, en ik bedoel, dat zie je ook in Nederland. Hè? Dat zelfs natuurgebieden waarvan je denkt, oh, dat houden wij. Dat een paar jaar later kan het zomaar worden ontbos voor woningen. Nee, of...
Ja, maar ook kijk, doordat in Nederland dat de stikstof zo hoog is, dat verandert. Dan kan je wel zeggen, we hebben natuurgebieden, maar mm-hmm. daar komt dat stikstof ook in. Als je veel mm-hmm. stikstof erin hebt, dat is enorme voedingsbodem. Dat betekent dat sommige gewassen daar enorm gaan groeien, bijvoorbeeld bepaalde grassen.
En andere weer niet.
En andere niet. Ja, nee, en dat betekent dus dat het ecosysteem wijzigt. Dan kan je zeggen, ja, moeten we dan mee? Maar dan nemen we ook de biodiversiteit af.
Ja.
Dat is een fundamentele mm-hmm. keuze. Maar ja, Aldo is vooral voor terughoudendheid en voor dat we dat moeten voelen, die natuur.
Ja.
Maar goed, ik vond het frappant dat hij dus van de natuur houdt en ook echt een jager was,
ja,
zeg maar.
Ja, precies, ja.
Hij is wel ook van...
Maar dat heb je natuurlijk wel vaker, toch, ja, hè, met jagers?
Ja, die kunnen echt van de natuur houden.
Ze kunnen echt houden. Het zijn echte buitenmensen die genieten, ja, van daar rondlopen. En misschien zelfs een of ander dier dat ze schieten prachtig vinden.
Ja, maar, ja, dat is,
maar dan toch, ja.
Er is een prachtig verhaal van Leopold. Ja, hij is ook van mening veranderd. Hadden ze het idee van... dat jacht goed was. Kijk, hij is voor de jagers. Oké, maar als je dan een ecosysteem hebt, dan de jagers die hebben in competitie met de jachtdieren. Hè? Dus met de wolf,
ja, ja,
en de.
Ja, dus als wij mensen zijn ook onderdeel van dat.
Ja, maar maar als wij dan de wolf afschieten, dan krijg je meer herten. Dan kunnen wij de herten afschieten. Dus hebben ze heel lang gedacht van dat beheer. Van we gaan de predatoren uit het ecosysteem.
Ja.
Dus, maar als je dat doet, dan blijkt dus het hele ecosysteem in te storten.
Mm-hmm.
Dus hij is hiervan teruggekomen. Van,
ja.
En een van de dingen wat dus ook gewijzigd is, waar hij dan weer mee groep, dat in Yellowstone, het grote National Park in Amerika, daar was de wolf verdwenen. Daar hoort de wolf thuis, is hij afgeschoten. Maar toen de wolf daar weer is er weer geherintroduceerd. En dat bleek dus enorme invloed te hebben, niet alleen op de dieren, maar ook op alles.
Ja.
Dus dat noem je de cascadisch effect van... Ja. Van een ecosysteem, dat als je grote predatoren erin hebt, dat het niet hetzelfde is als je een jager erin hebt. Dus dat is prachtig.
Laat ik de knuppel in het hondenhoek gooien.
Ja, de wolf.
De wolf, moet hem afschieten?
Ja, kijk, daar ben ik trouwens van mening over veranderd. Ik denk, als ik nu zo zie, dat het in Nederland niet, misschien op sommige plekken, maar dan... Misschien in de Oostwaardersplas, zeg maar, daar een wolf gelost. Maar als je, dat het hier te klein is, zeggen, het lijkt me... Maar dat ik ben terughoudender geworden. Eerst dacht ik altijd van prachtig. Maar als je ziet, ja, hè, de schaapskuddes kunnen eigenlijk niet meer. Want een wolf die doodt niet alleen één schaap, maar die doodt de hele kudde als ze die kans krijgt. Dus, maar ja, goed.
Ik kan er zelf niet te veel over zeggen, want ik ben er geen expert over. Maar, dus ik ben daar heel terughoudend in, maar... Kijk, je kan je natuurlijk wel afvragen. Er zijn zoveel gebieden waar mensen een soort van territorium delen met wolven, als ik dat zo mag zeggen.
Ja.
Waar het aantal incidenten heel beperkt is.
Ja,
we zijn het gewoon niet gewend.
Maar dat gaat dus wel over...
Ik weet hoe jij denkt over boeren en over schapen en zo houden, aan zich. Maar als je een systeem hebt waarin boeren schapen houden,
dan
moet... er zit ook een stukje verantwoordelijkheid om je, hoe noem je dat, om je hok... wolvenproef te gaan maken. Dus het is niet per se dat je per definitie maar de wolf zou moeten afschieten. Omdat
dat zeker niet. Dat is interessant om te zien dat ook dus Leopold dus daar... omdat hij dus
daar moeite mee ook, ja.
Maar hij zoekt naar een balans. Dus te zoeken naar een balans. En dat is dus... Ja, wat vinden we... Hier in Nederland zoeken we dus naar een nieuwe balans. En dat is wel goed om te zien.
Ja.
De invloed van de mens op het ecosysteem is steeds groter.
Ja.
En ook is ook goed om te beseffen, dat vond ik echt, wat ik echt belangrijk van hem, dat we dus, dat noem je de shifting baselines. Dat je dus, wat wij dus natuur zien, is wat jij in je jeugd hebt gezien. Maar dat het 100 jaar geleden totaal anders was, dat zie je dus niet.
Nee.
Daarom is het belangrijk om dat te zien en te beseffen. En ook te zeggen, ja, wat willen wij dan voor natuur hebben?
Ja.
Vinden we het erg als... Als de weide vogels uitsterven of niet. Dus je moet.
Ja.
Dat is ook de tekortkoming van zijn filosofie. We moeten ergens. Ja, welk ecosysteem kiezen we?
Ja.
Dan als lot kan je zeggen. We zijn natuurlijk wel onderdeel van een ecosysteem. En als je te veel takken afzaagt, op een gegeven moment zagen we ook de tak af waar we zelf op zitten. Dus dat is wel...
Nee, dat is ook zo. Kijk, maar dat dingen veranderen, dat is denk ik... Ik denk dat iedereen die wel eens buiten komt ziet dat... Ik zie weinig egeltjes de laatste... Als ik dat vergelijk met 10 jaar geleden...
Ja.
Ik zie weinig egeltjes in mijn woonwijk. Vroeger zag ik heel vaak vossen.
Ja.
Ik kan me herinneren dat 1 jaar of 8 geleden had ik... 1 keer per week zag ik een vos in de avond of nacht in mijn woonwijk. Dat zie ik niet meer. Je hebt ook heel veel gebieden... Dat heb je ook vooral in mooie andere landen waar nog veel meer natuur is dan in Nederland. Waar ontbossing natuurlijk supersnel gaat. En waar ook hele dilemma's zijn over, het is private grond. En de corridors voor het wildlife verdwijnt. En dus het gebied neemt af. En wat doet dat? En dan Ja.
Maar ja, kijk, als we egeltjes willen, wel, bijvoorbeeld bij ons in de gemeente hadden we ook egeltjes. Maar een van de dingen dat ze, er waren altijd lage struiken. Mm-hmm. Maar die hebben op een gegeven moment was duur het onderhoud. Dan hebben ze dat allemaal weggehaald en alleen maar gras.
Ja.
Ja, dan heb je dus ook geen egeltjes, nee, zeg maar. Ja, dus precies. Dat is ook...
Dus om aan te geven, al die veranderingen, om wat voor reden dan ook en welke belangen dan ook, die hebben een effect.
Ja.
En dat is natuurlijk ook wat je dan in dit boek
dat is wat je terugziet. Ja, er zit dus een prachtige inleiding in van Johan Braakman, die dit, wat eigenlijk...
Ja, wat,
dus
Johan's, nu... wat brengt Johan nog in die inleiding?
Nou, Johan, laat het zien, omdat dit dus een... je hebt wel eventjes een stapje nodig om te begrijpen wat voor soort boek dit is. Hè? Ja. Bedoel, als je gewoon begint te lezen, denk je, hij loopt een konijnenpad achterna. Bedoel, wat ben ik aan het lezen? Dus je hebt soms heb je een steuntje in de rug nodig om het in de context te kunnen plaatsen, om te kunnen zien dat het dus wel belangrijk is.
En als je een goede inleiding hebt, dan word je daarin gesteund. En dat doet Johan dus. Johan, dus als je dit hoort,
Dat precies. Ja. Dus wat ik net vertelde, een groot deel komt uit Johans inleiding.
Ja.
En hetzelfde doet de ecoloog om dat nog een keer te laten zien. En dat vind ik dus ook mooi. Wat is Leopold en wat is filosofie? Dat is ook mooi.
Ja,
kijk, er zit dus een filosoof in dit boek en een ecoloog. Mm-hmm. Die, wat is hij en wat is filosofie?
Ja.
Ik zou zeggen, ik ben milieufilosoof en Aldo Leopold wordt gezien als een van de pioniers in de milieufilosofie. Maar als je hem zelf had gevraagd, ben je een filosoof, had hij je waarschijnlijk raar aangekeken. Van, maar omdat hij... Kijk, filosofie is... We hebben al vaker al hier in de podcast wat is filosofie. Maar filosofie is ook de durven de meta-vragen stellen. Dus je bent een bosbouwer, maar je denkt, maar wat wil ik eigenlijk? Of wat willen wij de ethische vragen te stellen? Op alles kan je de meta-vraag stellen. Maar de meeste mensen stellen die meta-vraag niet. En helemaal niet op een wat consistente manier. En hij doet dat wel. Dat maakt het begin van de milieufilosofie. En daarom is hij belangrijk. En daarom denk ik dat het belangrijk is ook om over hem te weten. Dus zelfs als je het boek niet leest, is het belangrijk dat te weten dat hij een pionier is en waarom dat zo is. Maar als je van de natuur... Maar het is ook... Ik vond het als een schok van mezelf ook. Ik ben dan milieufilosoof, maar ik weet echt niks van de natuur. Denk, hoe komt dat eigenlijk? Waarom weet ik eigenlijk niks van vogels of van... ik vind het echt een enorme lacune. Dus ik ben wel graag in de natuur, maar ik weet er eigenlijk heel weinig van.
Je herkent geen koolmees.
Ik ga die vraag niet eens antwoorden.
Dan is het heel slecht gesteld. Oké. Oké, Floris. Laatste vraag dan voor nu. Kijk, die filosofie van Leopold, je zou kunnen zeggen, die is redelijk beperkt tot de omgang met het milieu.
Mm-hmm.
Hoe kijkt hij aan tegen politieke filosofie? Hoe kunnen mensen rechtvaardig met elkaar samenleven? Wat zegt hij daar nog over?
Ja, interessant. Dat is omdat, is een milieufilosofie, is dat ook genoeg om met elkaar om te gaan? En eigenlijk zwijgt hij daarover. Dus gek genoeg heeft...
Want dat zou de basis daarvan kunnen zijn.
Ja, dus je zou het... Kijk, en dat is natuurlijk wat de andere filosofen kunnen hebben. Wat zou dan, als je diezelfde principes neemt, hoe zou dat dan dan verhouden? Nou, kijk, hij vindt natuurlijk dat we harmonieus moeten omgaan met de natuur, mm-hmm, en met elkaar. Zo kan je natuurlijk zeggen dat je elkaar de ruimte geeft zonder dat je anderen...
Ik hoef je niet de hersens in te slaan dat ik het niet met je eens ben.
Nee, precies. Ja. Dus op een harmonieuze manier met elkaar omgaan. Maar dat je dus ook, dat betekent dus dat je jezelf, dat er... Het belang dus, laat hij zien, van regulering. Hij laat zien, kijk, als je dus niet de jacht reguleert, dan gaat iedereen, dan krijg je tragedy of the common, dan wordt alles uitgesterft uit. Dus je moet reguleren. Dus het belang van regels. Kijk, regels kunnen natuurlijk ook op een gegeven moment weer vastlopen of overdreven zijn. Maar het belang van regels om harmonieus met elkaar samen te leven en instituten om die regels toe te zien en na te leven en uit te werken. Mm-hmm. Dus wat dus nu in Amerika allemaal wordt ontmanteld. En nogmaals, er zullen vast allemaal dingen zijn dat beter kan. Maar het belang van regels en ook nadenken over die regels en instituten om dat te implementeren, dat is nodig. Zonder milieubeleid, dan red je het niet met het beschermen van de natuur.
Ja.
Dus ja, dus je kan het lezen als een belang van instituten en regels in een democratisch raamwerk.
Floris van den Berg, dankjewel voor deze uitgebreide toelichting op dit boek. Denken als een berg. Het jaar rond op zandgronden van Aldo Leopold. Uitgegeven bij Noordboek. Met een prachtige inleiding van Johan Braakman. U als kijker en luisteraar, dank u wel. Mocht u interesse hebben, de link naar het boek zullen we onderin zetten. Onder de podcast. Klik op like, klik op abonneer. Word lid van de Vrije Gedachte om ons te steunen. En we zien u graag terug bij de volgende podcast.